En ik hoop dat we het gaan verstaan. Want het heeft te maken met de tijd waarin we leven. Het heeft ook te maken met de tijd die we waarschijnlijk voor een deel gaan meemaken. En we moeten gereed zijn. En ik heb twee teksten. Het zijn hele kleine teksten. Het zijn teksten van één vers. De ene die staat in Johannes 15 vers 18. De andere Johannes 16 vers 1. Het is de Bijbel in gewone taal. En het thema is irrationele haat. Effecten uit het verborgene. Irrationele haat. Effecten uit het verborgene. We gaan eerst één vers lezen. En hier is Jezus aan het woord. Hij spreekt tot zijn leerlingen. Maar bedenk, hij spreekt ook tot ons. En ik ga niet uitleggen hoe dat precies zit. Ik kan het wel, maar dan wordt het allemaal te uitgebreid. Te veel informatie. En dit is wat Jezus zegt. De mensen zullen jullie haten. Maar bedenk dat ze eerst mij gehaat hebben. En dan in hoofdstuk 16, vers 1. Ik vertel jullie deze dingen nu, zodat jullie straks je geloof niet verliezen. Dus het eerste vers is, de mensen zullen jullie haten. Maar bedenk dat ze eerst mij gehaat hebben. En dan, ik vertel jullie deze dingen nu, zodat jullie straks je geloof niet verliezen. Ik ben al heel lang een volgeling van Jezus Christus. Naar menselijke begrippen. Al heel lang. En ik ken daardoor talloze christenen. Heel veel christenen. In al die jaren. En ik bedoel niet hier echt, ik bedoel hier echte christenen, hè? Ik bedoel echte christenen, geen religieus geconditioneerde mensen. Die hebben er ook heel veel, religieus geconditioneerd. Nee, ik bedoel echte christenen, mensen die een relatie met de Heer hebben, mensen die de stem van de Heer ook kunnen verstaan. En als ik deze mensen voor de geest haal, als ik mijn ogen dicht doe, en ik denk aan hen, en ze komen zo in mijn gedachten en hun stijl van leven, dan kan ik me echt niet voorstellen, ik kan geen enkele reden vinden waarom we hen zouden moeten haten. Ik zou geen enkele reden weten. En toch is dit de ervaring van miljoenen christenen over de hele wereld. Organisaties zoals de Stichting de Ondergrondse Kerk, Jubilee, Open Doors, niet te vergeten, die schatten dat het aantal vervolgde christenen op dit moment 360 miljoen bedraagt. Christenen die vervolgd worden. 360 miljoen. Maar Jezus heeft het verteld. Ik ben best wel een beetje een Jezus-deskundige, durf ik te zeggen. Hoewel ik dat woord deskundig een beetje dom vind klinken terwijl ik het uitspreek, maar het is wel zo. Daarom weet ik dat Jezus altijd gelijk heeft. Had, heeft en dus ook krijgt. Hij heeft gezegd, ze haten mij. Moet je voorstellen dat er mensen zijn die Jezus haten. Dan heb je toch een probleem. Dan heeft Jezus geen probleem. De Jezus-haters hebben een probleem. En Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, ze haten mij, ze zullen ook jullie haten. Nou, als dat zo is, en het is zo, dan is de vraag legitiem, hoe komt dat? Hoe komt het dat ze Jezus haten? En hoe komt het dat ze christenen haten? In het geval van Jezus zijn er twee factoren. In ons geval zijn het er drie. En we gaan die drie behandelen, want het betreft ons. Jezus is nu hoog en droog bij de Vader. Een beetje een rare uitspraak. Maar toch, hij is aan de rechterhand, waarvan we hem terugverwachten. De eerste reden waarom christenen gehaat worden, is een beetje eigen schuld, dikke bult. De eerste reden waarom christenen gehaat worden, dat betreft omdat er veel schijnheilige, hypocriete naamchristenen in de geschiedenis zijn geweest. En ook hier en nu zijn er schijnheilige, hypocriete naamchristenen. Ze zijn er van alle tijden, van alle eeuwen, tot op de dag van vandaag. Helaas, daar hebben we mee te maken. Dat zijn ook argumenten die worden opgeworpen in de evangelisatie. Kijk eens naar. Ja, wat moet je dan zeggen? Dit is niet waar. Sommige dingen niet, sommige dingen wel. Het zijn ook de onverschillige christenen. Ze zijn nergens tegen in de kerk. Ze zijn ook nergens voor. Ze zijn niet heet, ze zijn niet vurig. Ze zijn ook niet ijskoud, ongelovig. Ze zijn lauw. En we weten wat de Heere schreef aan de christenen in Laodicea. Was je maar koud. Was je maar koud. Was je maar heet. Maar nu je lauw bent, spuug ik je uit. Ik zou het zo willen vertalen in onze tijd. Omdat je nu niet representatief bent voor mij, spuug ik je uit. Want je bent geen reclame. In bepaalde bedrijven heb je vertegenwoordigers. Die worden visitekaartjes genoemd. Dat zijn mensen die de gasten ontvangen. Dat is de eerste indruk. Wij zijn visitekaartjes van Jezus. En wij zouden, onze levens zouden gekenmerkt moeten worden door een radicaliteit. Dat is wat anders dan fanatisme. Een radicaliteit die ongekend is. Radicaal. En Paulus die schrijft aan Timotheus over dit soort mensen. Zulke mensen zullen doen alsof ze God dienen, maar uit hun daden blijkt dat het niet waar is. Oh, wat is dit erg. Zulke mensen zullen doen alsof ze God dienen, maar uit hun daden blijkt dat het niet waar is. In de MBG staat die met de schijn van Gods vrucht de kracht ervan verloochenen. Daarom ben ik niet onder de indruk van lange baarden, grote mijters, dikke kaarsen, wierook, heel veel wierook, toeters en bellen, mooie prosperity preachers, die zo vurig zijn dat ze ervan gaan zweten. Pretentie en praktijk. Je herkent de boom aan de vrucht. En op welke vrucht moet je letten? Heeft iemand de gezindheid van Jezus? Leeft iemand niet alleen voor zichzelf, maar ook vooral voor zijn naaste? En vooral die naaste die niks terug kunnen geven. Dus dit is de eerste reden waarom de wereld, een deel van de wereld, christenen haat. Omdat ze deze christenen voor ogen hebben. Het is dom, want ze gooien het koningskind met het badwater weg. Dus het is nooit een rechtvaardiging om Jezus te negeren. Maar ze doen het wel en ze gebruiken het. De tweede reden is het evangelie. En we weten wat het evangelie is. Het evangelie is het goede nieuws van en over Jezus, door Jezus. Dat is evangelie. En weet u wat het evangelie doet? Het schuurt de ziel. Het evangelie schuurt de ziel. Niet het hele evangelie, een gedeelte. Een hele hoop mensen houden van Jezus voor een deel. Maar er is ook een deel van Jezus waar we niet van kunnen houden. En ook wij hebben moeite met dat deel. Als we Jezus onderwijs kennen. Het evangelie schuurt. Ik heb hier geschreven. Het confronteert de oude, zelfzuchtige mens. Die is ook in ons aanwezig. Die oude, zelfzuchtige mens. Het brengt zaken aan het licht, zoals beschreven in 2 Timotheüs 3, vers 2 en 3, waar het gaat over heidenen in de eindtijd en ook over lauwe christenen, schijnheiligers en hypocrieten. En Paulus schrijft over die eindtijdperiode, want de mensen zullen allereerst aan zichzelf denken. Geld is het enige wat hen interesseert. Ze zullen zichzelf geweldig vinden en zich beter voelen dan anderen. Ze zullen God beledigen en geen respect hebben voor hun ouders. Ze zullen ondankbaar zijn. Niets zal heilig voor hen zijn. De mensen zullen niet weten wat liefde is. Heel veel mensen in onze tijd, hè, die verwisselen lust of verwarren lust met liefde. Die denken dat lust hetzelfde is als liefde. Liefde is heel wat anders. Ze zullen met niemand medelijden hebben. Ze zullen wreed zijn. Ze zullen kwaad spreken over anderen. Ze zullen zich gedragen alsof ze geen verstand hebben. Het kenmerk van de eindtijd. En overal zie je deze dingen. Als je goed kijkt, goed oplet, in de media, in de politiek, overal zie je deze dingen. En het wordt steeds sterker. Ja. Eens zo'n kenmerk. Want de mensen zullen alleen aan zichzelf denken. De mensen die foto's maken, van wie worden de meeste foto's gemaakt door ons? In onze generatie. Van onszelf. Selfies. Dit vers zegt dat het gaat om ons. En wil je diep ongelukkig worden? Wil je jezelf programmeren voor ongeluk en chagrijn en depressie? Word een egoïst. Leef puur voor jezelf. Vergeet de ander. Binnen een paar jaar ben je depressief. En de derde reden waarom christenen gehaat worden, is de geestelijke strijd. En daar hebben we vaak over gesproken, maar ik geloof dat we er niet genoeg over kunnen spreken in deze tijd. De geestelijke strijd. Paulus zegt in Efeze 6, gebruik Gods wapens. Heeft God wapens? Ja. Geestelijke wapens, gebruik die dan. Als God ons geestelijke wapens geeft, dan geeft hij die niet om boven de kachel te hangen of als wanddecoratie. Hij geeft ze omdat we ze gebruiken. Maar we falen, zeker in het Westen. De vijand heeft de overhand, durf ik te zeggen. Kijk, wij zijn niet kansloos. Hij kan ons niet vernietigen, anders had hij te lang gedaan. Dat is Gods genade. Maar in de geestelijke strijd heeft hij de overhand. Want wij gebruiken de wapens niet. Te weinig. Te weinig. Gebruik Gods wapens, zegt Paulus, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel. En alsjeblieft, als u duivel hoort, denk niet aan een rood kereltje met een regenjas en een puntstaartje en een cocktailsticker. Zo'n vorkje wat je met patat. Denk niet daaraan. Denk ook niet aan één duivel. Het is een verschrikkelijk wezen. Science fiction verbleekt bij die persoon. Maar er zijn miljoenen die heeft meegetrokken in zijn kielzoog. En daar hebben we mee te maken. En waar is het strijdtoneel? Hier. Hier. Hier worden we beïnvloed, hier worden we misleid, hier worden we geïntimideerd, hier worden we verleid. Want we vechten niet tegen mensen, zegt Paulus, hè, dat is gek, niet tegen mensen, waar vechten we dan tegen? Ook, maar dat zijn mensen, hè. Maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. Ik wil daar studies over gaan houden, maar daar kom ik nog op terug. We strijden tegen de machten en de krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten. En dat zijn wezens uit een andere dimensie. Waarom zeg ik dit nou? Want ik stel mezelf al heel kwetsbaar op. Ik zal kunnen worden uitgescholden als een platte aardedenker. Door dit soort dingen te roepen. Of hoe noemen ze ons? Gekkies? Wappies? En wat verzinnen ze al niet? En nu heb je wel wat gekkies en wappies, laten we eerlijk zijn. Maar wij zijn geen gekkies en wappies. Nee. Waarom niet? Omdat de Bijbel in zijn grote onderwijs en zijn grote stellingen altijd gelijk blijkt te hebben. Ik heb het al vaker hier gezegd en ik zeg het nog een keer. Jezus waarschuwde Petrus en zei: Petrus, ik weet niet of je het door hebt, ik zeg het even in mijn eigen woorden, maar Satan heeft geprobeerd jullie tegen elkaar uit te spelen, tegen elkaar op te zetten. Petrus had geen idee. Petrus wist totaal niet dat het speelde. Hij opereerde in het natuurlijke, maar hij zag niet de hand van Satan daarachter. Jezus wel. En geloof me, Jezus ziet de dingen scherper dan wij. En als de leerlingen van Jezus, die het beste onderwijs aller tijden kregen, als die al niet wisten wat er speelde in de geestelijke gewesten, in de hemelse gewesten, vanuit de demonische dimensie, wat verwachten we dan van de wereld die ongeestelijk is, die alleen maar natuurlijk, stoffelijk kan denken? Die wereld die wordt gemanipuleerd. En de mensen worden tegen elkaar uitgespeeld, want ze missen de firewall van de Heilige Geest. Ze missen het licht van Gods openbaring. En dat wat ze aan de middeleeuwen toeschrijven als mythe, daardoor worden ze misleid en ze worden gemanipuleerd en ze worden geïntimideerd en geïndoctrineerd en verleid. En de meeste mensen doen dit zonder dat ze het zelf beseffen. Ze handelen gewoon zo. Hitler, die dacht dat hij briljant was, die had, u weet waar de strijd plaatsvindt, hè? Hier. Die had een idee opgevat vanuit bepaalde filosofie en filosofen. Hij had het concept Übermensch in zijn hoofd zitten. Een grote leugen. Wat is een Übermensch? Ik moet altijd denken aan die taxis. Ubertaxis heb je, hè? Hoe heet het? Ik heb geen idee wat het betekent. Mag je me vertellen na afloop van die Ubertaxis, Uber-eat, hè? Of iets, weet ik veel. Uber alles? Oh nee, dat is wat anders. Ja. Ubermensch. Wie verzint zoiets? Ook dat. Ja. Je superieur voelen. En vergis je niet, het zijn niet alleen dictators hoor, of gestoorden. En zeg maar liever bezetenen die dit soort dingen bedenken. Ze zitten ook in onze samenleving hoor. Mensen die zich in hun hart verheffen, niet openlijk. Er zijn een hele hoop mensen die zich verheffen boven anderen. Ik heb hier geschreven, mensen worden allemaal op meerdere of mindere wijze beïnvloed door machten van de duisternis. Van licht manipuleerbaar tot zwaar gebonden. En een deel komt door onwetendheid. Een deel komt echt door onwetendheid. Een groot deel weet niet beter, echt niet. Jezus zegt, ze zullen dit aan jullie doen, die vervolging, omdat ze mij niet kennen en ze kennen de Vader niet. Ze kennen God niet en ze kennen mij niet. En daarom zullen ze jullie vervolgen. Dat is uit onwetendheid. En dat is nog tot daaraan toe. Maar een andere categorie doet het willens en wetens. Die doet het niet uit onwetendheid, maar doet het uit onwil. Wie herinnert nog de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, die ik een paar maanden geleden hier gepredikt heb? Wat zeiden die pachters toen de heer van de akker zijn zoon stuurde? We slaan hem mors dood, want we willen niet dat hij koning over ons wordt. We willen vrij zijn. Dat ging niet over pachters, een zoon en een landeigenaar. Het ging over God, het ging over Jezus Christus en de onwillige mens die zich niet wil onderwerpen aan zijn schepper. Die zo arrogant is en zo hoogmoedig, dat nadat God hem gemaakt heeft, nadat God alles voorzieningen geschapen heeft, nadat God een voorziening heeft gedaan voor vergeving van zonde over het lijk van zijn zoon, toch zeggen nee, ik wil vrij zijn, ik wil met die God niets te maken hebben. Goed, zegt God, je hebt een vrije wil, je bent oud genoeg. Het andere woord laat ik weg. Je bent oud genoeg. Wil je me niet? Ik wou zeggen, be my guest, maar dat slaat nergens op. Wil je me niet? You're not my guest. Je bent niet bij het koninklijk bruiloftsmaal aanwezig. Onwetendheid is niet altijd een zonde. En dan moet ik denken aan de fariseer Saulus. Die haatte ook de kerk. Hij haatte de christenen. Maar in zijn onwetendheid. Hij ging achter ze aan. Hij sleurde mensen uit de huizen. Was een fanaat. Wij zouden een bloedhekel aan hem hebben. Meestertijds. Maar hij was onwetend. En toen hij tot bekering kwam, veranderde die. Maar er zijn ook mensen die donders goed weten met wie ze een pact hebben gesloten. Er zijn er die openlijk hebben gekozen voor Satan. Alleen, zij noemen hem Lucifer. En denk daar niet aan zo'n klein zwavelstokje. Ja. Er zijn echt mensen die geloven dat Lucifer de echte God is die hen helpt. En ze geloven ook dat ze uiteindelijk gaan winnen. Ze zijn misleid. Ze hebben geen idee. En ze hebben grote macht. En ze hebben grote invloed. Want wat Satan Jezus aanbood op die berg aan macht, aan aanzien, dat biedt hij hun ook aan. En zij happen. Jezus hapte niet. Eva hapte. Jezus hapte niet. Heel veel mensen happen. Ze worden misleid door rijkdom, door lust, door macht, door geld. En hij geeft ze het. Maar ze vergeten aan het eind van de rit, als hij ze gebruikt heeft, maakt hij ze kapot. Maakt hij ze kapot. En wat ze gedacht hadden dat ze gewonnen hadden met hun materiële zegeningen en hun macht en hun roem, het is over en uit. Denk aan de rijke dwaas. Dwaas, zegt Jezus, deze nacht eist God je ziel. En waar ben je in de eeuwigheid? Daarom zegt Jezus, verzamel je geen schatten op aarde. Daarom zegt Jezus, wat baat het je mens als je de hele wereld wint? En die club die wint de hele wereld op hun manier. Maar je leidt schade aan je ziel. Weet je waarom dat zo ernstig is? Omdat je in je zonde zult sterven. En wie in zijn zonde sterft, blijft gescheiden van God. Jij zegt, in de wereld leid je verdrukking tegen zijn volgelingen. Want zo is het. Maar houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Weet je waarom God niet ingrijpt? God kan zo ingrijpen hoor. God kan zo de tafels omdraaien. Weet je waarom die niet ingrijpt? Wij kunnen laten zien in deze tijd uit welk hout we gesneden zijn. Wij kunnen in deze grijze, in dit grijze gebied, in de tijd waarin we leven, kleur bekennen en zeggen wij neigen naar het licht. Wij neigen niet naar het duister, principieel, vanuit ons hart. We worden wel aangetrokken door het duister, want we hebben een oude natuur. Maar als het erop aankomt, kiezen we voor God. We worden getest. Israël werd getest. Abraham daarvoor werd getest. Adam en Eva werden getest. Jezus werd getest. Wij worden ook beproefd. En maak dan de juiste keuze. Luister wat Jezus zegt over degene die toch niet willen. Jezus zegt dit. Stel dat ik niet naar de wereld gekomen was en niet gesproken had tegen de mensen. En stel dat ik geen wonderen gedaan had. Dan zouden de mensen die niet in mij geloven, niet schuldig zijn. Maar ik ben wel gekomen. Daarom hebben de mensen geen enkel excuus voor hun slechtheid. Ik heb bijzondere dingen gedaan die nog nooit iemand gedaan heeft. De mensen hebben het gezien en toch haten ze mij. Denk aan de wonderbare spijziging. Denk aan het opwekken van doden, het openen van blinde ogen, lammen laten lopen, verschrompelde hand genezen, melaatse genezen. En toch haten ze mij. Er is geen excuus. Jezus heeft gesproken. Het is niet zo moeilijk hoor. Of je gelooft Jezus en je zegt hij spreekt de waarheid, of je gelooft hem niet. Je zegt het was een leugenaar. Of een zwakzinnige, iemand met godsdienstwaanzin. Die dacht dat hij God was, zoals sommige mensen denken dat ze Napoleon waren of zijn. Die keuze is niet zo moeilijk. En hij wordt nog makkelijker als je echt leert verstaan wie Jezus is. Ik ben overtuigd, niet omdat ik zo'n slimme jongen ben, maar omdat ik het woord inmiddels ken, na 47 jaar het bestudeerd te hebben. Ik kan niet anders met mijn verstand, hè. Mijn arglistig hart kan alle kanten op, maar mijn verstand niet meer. Wie een oor heeft, zou Jezus zeggen. We gaan naar de afronding. Mijn hoofdtaak als prediker, mijn taakfunctieomschrijving in grote lijnen, is dat ik Jezus bekend moet maken. En dat gaan we weer doen met billboards. De laatste week van oktober, grote billboards, grote advertentie in Diemen Nieuws. Ook via de televisie, ook via de radio, Jezus bekend maken. Gods vredesaanbod en een levensstijl aanbieden die God op het oog heeft. Een stijl van leven die God behaagt. En ja, dat gaat in tegen een heleboel boosheid in ons in. Weet je, ik ben iemand die aan de ene kant goed nieuws mag prediken, en aan de andere kant, als ik de hele woord van God predik, zal ik ook irritatie opwekken bij mensen, dat weet ik. Ik weet het. Want het evangelie schuurt de ziel. Het evangelie confronteert de oude egocentrische mens. Weet u waarom wij vaak nijdig worden? Als wij gecorrigeerd worden en geïrriteerd raken als wij gecorrigeerd worden. Het is natuurlijk niet leuk om gecorrigeerd te worden, maar waarom worden we zo boos of geïrriteerd? Omdat er in de correctie vaak een bron van waarheid zit. En dat willen we niet. Dat willen we niet. Ik vond het nooit leuk als ik gecorrigeerd werd. Door mijn ouders niet, door de juffen niet, door de meesters niet, door de trainers niet, door de sergeant niet, door de kolonel niet. Niemand vond ik aardig die mij corrigeerde. Niemand. Ik vond het nooit leuk. Ik zei nooit, poeh, dat had ik nodig. Dank je wel. Later wel. Het heeft heel lang geduurd bij mij. Ik was nooit zo snel een leerling. Het heeft heel lang geduurd. Maar ik ben nu wel dankbaar voor al die correcties. Weet u, laat ik het hier gaan mee afsluiten. Er is iets in ons allemaal, van de kleine Mitch en Davin tot de oudste in de gemeente. Er is iets in ons allemaal, ook kijkers thuis, via de livestream, via de lokale televisie, er is iets in ons allemaal wat een hekel heeft aan een bepaald aspect van Jezus. En dat is niet het probleem van Jezus, dat is het probleem van ons. En de Bijbel noemt dat onze zondige, egoïstische, oude natuur, die alleen maar ellende voortbrengt. En dat is de waarheid. Daarom zijn mensen zo geïrriteerd als je de naam van Jezus noemt. Daarom kunnen mensen zo heftig ageren tegen het evangelie. Oh, die andere drie punten spelen ook een rol, die andere twee punten. Maar dit is ten diepste wat de mens irriteert. Noem de namen van alle geestelijke leiders. Gebeurt niet zoveel. Noem de naam van Jezus in een bepaalde setting. De temperatuur bevriest. Want het schuurpapier van de waarheid gaat over onze ziel en over ons geweten. En we voelen ons betrapt in de waarheid van zijn licht. En het vervelende is, we hebben niet door dat het in ons bestzijn is. Het is voor ons bestwil. Het is voor ons bestwil. Moeten we verstaan. We zijn in een ziekenhuis. We komen bloedtekort. We komen van alles tekort. En die lieve mensen die ons willen helpen, die brengen een infuus aan. En wij vervloeken ze. En we trekken het infuus uit onze aderen. En in het slechtste scenario gaan we dood. Of we worden hartstikke ziek. We verstaan niet wat in ons voordeel is. Het evangelie is een infuus met eeuwig leven, met levend water. Het wordt je aangereikt door de prediking van het evangelie. Trek het niet uit je systeem. Trek het niet uit je ziel. Laat niemand uw kroon roven. Goed. Ik heb gezegd, zo de Heere wil en ik leef, ga ik studies hierover geven, over hoe je staande blijft in de eindtijd. Want er komt een nacht, zegt Jezus, en dat is niet een nacht zoals vannacht weer, na een bepaalde tijd. Er komt een nacht dat we niet meer kunnen werken. En zijn we dan in staat als individu, allereerst als individu, maar ook als een collectief, een gemeente of een kerkbeweging. Zijn we dan in staat om staande te blijven of gaan we capituleren en verspelen we alsnog wat ons is aangereikt uit Gods genade en Gods liefde? En dat wordt niet uitgezonden op televisie. En het wordt niet gepubliceerd. Want ik ga geen slapende honden wakker maken. En er zijn honden. Ik ga ze niet wakker maken. Maar de schapen wil ik wakker schudden. En ik heb een hele mooie ambitieuze studie over Genesis 1 tot en met 11. Ik ben zo enthousiast, ik ben ermee bezig. Maar het komt er ook aan. Amen.